uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De Russische invasie in Oekraïne lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Op welke scenario's moet het land zich voorbereiden en welke impact heeft dat? En wat voor strategische opstelling vraagt dat ook van andere landen die direct of indirect bij dit conflict betrokken zijn? Dat is wat ik wil weten en daarom bevraag ik daar deze week 4 kopstukken over in BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Vandaag is dat Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het The Hague Center for Strategic Studies en voormalig VVD Tweede Kamerlid, waar hij jarenlang buitenland woordvoerder was. En daarnaast is hij natuurlijk ook algemeen voorzitter van de BOVAG. Welkom, Han. Ja. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen. Ja. Leuk dat je allebei de functies nog even noemt.
Ja, want toch ook, we gaan niet over de autowereld praten, maar toch is daar ook wel impact natuurlijk van die hele oorlog. Dat merk je natuurlijk ook wel.
Ja, ik denk dat heel veel mensen nu wel herkennen dat zelfs als, zeker als je een nieuwe auto bestelt op dit moment, dan zijn de wachttijden zijn enorm geworden. En om maar eens even iets heel simpels te noemen, kabelbomen, en dat zijn essentiële onderdelen voor nieuwe auto's, trouwens ook van oude auto's, als ze vervangen moeten worden, ja, die komen uit Oekraïne. En die zijn er gewoon niet. Dus daar
merk
je het al aan.
En de olie,
Volkswagen heeft daar een grote fabriek. Nou, hoeveel Nederlanders rijden wel geen Volkswagen? Ja, en olie, gas. En we gaan het ongetwijfeld straks ook naar aanleiding van een vraag van Jaap Loogscheffer nog even hebben over het tarwe en voedsel. Dat is natuurlijk helemaal een dramatische situatie die ook tot een enorme hongersnood kan gaan leiden.
Ja, dat allemaal straks. En natuurlijk wil ik ook het laatste nieuws rond Oekraïne doornemen met je, ook om te kijken waar we nou staan in die oorlog en waar de weg ook eruit is. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. Het eerste is, we praten in ieder geval dit uur over veiligheid, oorlog, internationale machtspolitiek. En daar ben je al jaren mee bezig, ook los van Oekraïne. Wat fascineert je daar zo aan?
Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik als kind gefascineerd was door grote internationale politieke ontwikkelingen. Ik denk dat ik al vrij jong was toen bijvoorbeeld naar een programma als Panoramiek, wat nu in de Nederlandse televisie wel zou kunnen gebruiken, denk ik wel eens, maar wat waarschijnlijk te duur is om te maken. Dus ik ben wel heel blij dat BNR doet er heel veel aan. Bij de VPRO hebben ze een mooi buitenlandprogramma.
Wat die fascinatie precies is, dat is wat daaronder zit.
Het rare is, ik kan bijvoorbeeld niet schaken. Ik ben niet zo'n spelletjesliefhebber. Ook niet bridge, heb ik wel eens geprobeerd en zo. maar ik kan niet schaken. Maar ik lees in de krant wel altijd, toen dat er nog in stond, van die schaakberichten. En dan houdt het bij mij op het moment dat het begint met Grünfeld Indisch F9. Ik weet niet eens wat het kan hoor, maar daar hoor je het al aan. Maar ik vind internationale schaakwedstrijden, en dat is natuurlijk de internationale machtspolitiek, vind ik fascinerend. Dus dat is wel iets wat ik altijd heb gevolgd.
Ja. En dan het tweede wat ik van je wil weten, als je dan nu kijkt naar de oorlog, ruim 2 maanden nu bezig, vanuit dat schaakspel, wat je eigenlijk benoemt, wat fascineert je dan het meeste? Wat, als jij zit na te denken, wat is jouw gedachte dan met name?
Wat hier zo belangrijk is, en volgens mij zei Jaap de Hoop-Scheffer het gisteren ook bij je, is dat 24 februari, ik neem maar even letterlijk zijn woorden over, de geschiedenis zal ingaan en ook de geschiedenisboeken in moet, als het moment waarop ons Europese continent niet alleen overvallen werd door iets waarvan we niet dachten dat we er goed van verlost waren, namelijk een oorlog, een full-scale oorlog, niet een burgeroorlog zoals in de Balkan, nee, een oorlog tussen 2 staten waarvan er 1 een nucleaire staat is, en waarvan de uitkomst direct ook bepaalt hoe volgende generaties in deze 21ste eeuw op dit continent kunnen leven. Dus het gaat om kinderen, kleinkinderen. Ik dacht dat Jaap zei, zijn dochters zijn 40 jaar. Dus dat is een beetje, zijn wat jonger dan ik ben, maar een beetje mijn generatie zou ik dan nog kunnen zeggen. Die hebben de val van de muur dan misschien niet bewust, maar nog wel meegemaakt. Mijn dochter is 16.
Ja.
Nou, die is helemaal, zeg maar, van na 9-11 zelfs. Dus die groeit op in een wereld waarin allerlei internationale en geopolitieke spanningen weer heel normaal zijn. Waarbij externe shocks zoals COVID onderdeel van hun leven hebben, zelfs 2 jaar uit hun leven hebben weggehaald. Ja. Ik vind dat van heel groot belang, en ik hoop ook dat we dat in dit gesprek aan de orde kunnen hebben, dat wij Europeanen nu zelf het lot in handen nemen dat ons nu toevalt en wat door de Oekraïners nu bevochten wordt. Want het gaat daar om simpelweg een tegenstelling tussen de rules-based order, dus een orde, een veiligheidsorde die op regels gebaseerd is, waar wij voor zijn.
Ja, waar we goed in zijn.
En een orde die mij wel fascineert en waar ik tot op zekere hoogte ook wel begrip voor heb. Maar die uit de 19e eeuw komt. En dat is een orde met invloedssferen. En dat is een orde waarbij landen niet over hun eigen grenzen gaan. Niet over hun eigen toekomst kunnen beslissen. En waarbij ze niet kunnen uitmaken van welke clubs of ze deel uitmaken. Nou, als we die laatste orde niet willen hebben, dan mogen de Oekraïners nu niet verliezen.
Een heel duidelijke stelling die je al inneemt. En dat geopolitieke spel is zeer boeiend. Dus daar gaan we in het tweede deel van ons gesprek uitgebreid nog over praten. Ook naar aanleiding van een vraag van Jaap ter Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas. Maar laten we eerst eventjes naar de oorlogsscenario's kijken. En daar ook het laatste nieuws meteen bij pakken. Allereerst, in welke fase van de oorlog zitten we nu?
Dit is zeg maar fase 3. De eerste fase was de aankondiging van Poetin om eigenlijk Oekraïne als staat van de kaart te vegen, regime change door te voeren en daarmee Kiev in te nemen. Totaal mislukt. De tweede fase van de oorlog is er een waarbij de Russen proberen in ieder geval Donetsk, Lugansk, dus zeg maar even de Donbass, dat is wel iets groter dan die twee oblasten, die twee provincies, en een corridor naar het zuiden te realiseren, waardoor ze een verbinding kunnen krijgen, een landverbinding, een corridor van de Krim tot aan Oost-Oekraïne. Daarmee zouden ze een enorme hap uit dat land hebben genomen en zichzelf altijd in de positie hebben gebracht om dan, als dit wat het nu dreigt te worden, een conflict met een onduidelijke scheidslijn waar op dit moment hard gevochten wordt, maar waar ze dat niet eindeloos kunnen volhouden, om altijd weer opnieuw Oekraïne aan te grijpen. En zoals we weten zal Poetin niet ophouden bij dit deel. Dus als hij de kans krijgt, en hij zou via het zuiden ook nog weer zijn begeerige oog op Moldavië kunnen laten vallen, waar die begin van de jaren 90 al een klein strookje, Transnistrië, de facto heeft ingenomen, dan zal hij dat doen. Dus het komt er nu op aan, en dat is ook belangrijk wat er in de Europese hoofdsteden hierover gezegd wordt, en ook daar zegt Jaap gisteren Jaap de Hoop Scheffer iets bijzonders, iets wat ik zeer steun. Mm-hmm. Dat er een verschil lijkt te gaan ontstaan tussen wat je hoort in Berlijn, Parijs, nou, Den Haag zegt nog niet zoveel, en wat je hoort in Londen en in Washington. En in mijn ogen kan het niet zo zijn, hoeveel ik ook de waardering die Jaap gisteren ook uitsprak voor de Amerikanen deel, want wat ze doen is fenomenaal, op een continent dat het onze is, is dat we niet voor de derde keer in 75 jaar kunnen toestaan dat de veiligheidsorde op ons eigen continent door Amerikanen en door Britten zal worden bepaald. Dat moeten we nu echt zelf doen. Dus dit is een moment waarop Europa geopolitiek moet volwassen worden.
Maar kunnen we dat? Kunnen we dat? Want
ja, dat kunnen we. En dat vertrouwen.
Want we hebben altijd gezegd, we kunnen niet, we hebben de Amerikanen nodig.
En hebben we ook, ja. Ik ben dus tegen bijvoorbeeld het begrip strategische autonomie. Ik ben al jaren, een jaar of 5, 6, enorme pleitbezorger van strategische soevereiniteit. Nou, de gemiddelde luisteraar, ben ik bang, is nu afgehaakt. Maar het verschil tussen die twee is heel cruciaal. Autonomie wil eigenlijk zeggen, we kunnen het zelf. Nou, we kunnen niks zelf. Dat blijkt nu wel. De Amerikanen wilden weg uit ons continent. En ze komen met tienduizenden soldaten weer terug. Van de Baltische Zee tot de Maart, de Zwarte Zee, komen er 100.000 Amerikaanse soldaten, worden weer opnieuw gelegerd aan de oostgrenzen van de NAVO. En dat is niet alleen het omgekeerde als wat Poetin had willen bereiken. Mm-hmm. Maar het lijkt ook op de dagen die we kenden in de Koude Oorlog. Dus de Amerikanen wilden het niet. Voor de Amerikanen geldt maar één ding, en voor Joe Biden, dat is China, China en nog eens China. Daarom is hij overhaast op een holletje weggegaan uit Afghanistan. Nou, je hebt gezien wat daar is gebeurd. Kabul is een kleine luchthaven die Europese partners van de Amerikanen nog geen 2 uur in handen hebben weten te houden. Ondanks het feit dat die Het vertrek van de Amerikanen was al 4 jaar van tevoren aangekondigd. Ze hebben dat op een holletje gedaan en ze hebben het niet goed gedaan. Mm-hmm. Maar wij konden helemaal geen alternatief daartegen
overstellen. Omdat we zelf helemaal geen regie hebben genomen in dat verhaal.
Geen regie, geen bereidheid en geen vermogen. Dus Europeanen die zeggen we moeten nu op defensiegebied, op veiligheidsgebied, moeten we naar autonomie streven, die houden zichzelf een illusie voor. Dat kan niet zonder Amerikanen. Het kan ook niet zonder Canadezen die in Oekraïne de troepen hebben getraind.
Maar je zegt ook van we moeten niet zonder de Amerikanen de dienst laten bepalen.
Nee, exact. Dus, en dan kom je op het begrip soevereiniteit. Ik wil dat wij zelf kunnen nadenken en dat we zelf besluiten kunnen nemen zonder dat die in andere hoofdsteden worden afgedwongen, buiten Europa dus, over hoe die toekomst van ons continent eruit moet zien.
En als je dan kijkt nu naar het huidige conflict, want eigenlijk elke expert zegt we zitten nu eigenlijk in een impasse en het gaat lang duren. Poetin is nog lang niet klaar, want hij heeft nog een heel boodschappenlijstje wat hij uiteindelijk wil afwerken. Waar zit dan de uitweg? Is dat toch, wat Macron ook zegt, de diplomatieke weg gaan bewandelen? Wat Zelensky absoluut niet wil. Dus ja, die ruimte, of tenminste, als je hoort wat hij zegt, hij is not amused. Ja. Zit daar de ruimte of toch op een andere manier?
Ik ken geen conflicten die uitsluitend en alleen via the barrel of a gun worden beslecht. Die uit de loop van een geweer komen. Zijn wel nodig hoor. En er zijn ook genoeg voorbeelden van waar bijvoorbeeld wapenleveranties een verschil hebben gemaakt. Ook ten goede. Heel vaak ook ten kwade. Dus die wapenleveranties aan de Oekraïners, waarmee ze een recht op zelfverdediging en daarmee dus onze opvattingen over vrijheid en veiligheid en orde kunnen bewaren. En daarmee voeren ze ook een beetje ons gevecht. Die zijn van cruciaal en groot belang. En het is inderdaad zo dat Zelensky en de regering in
Maar daarmee
Kiev,
houden we Oekraïne natuurlijk zeker ook wel bezig.
We houden ze in de benen.
En is dat altijd goed? Ik bedoel, je kan aan één kant denken het is goed, want zij moeten zich kunnen verdedigen, wij helpen. Ja. Nou, dan speelt er natuurlijk nog een belang van Amerika. Daar gaan we straks nog wel wat dieper op in. Maar eigenlijk hou je Oekraïne daarmee ook bezig. Met alle gevolgen voor de bevolking ook daar.
Ja, maar dat zijn kijk, bij dat principe wat we net bespraken, namelijk het principe dat Oekraïne zelf uitmaakt wat haar toekomst is, dat een echte natiestaat is waar heel veel Russen en met name Poetin zich in vergist hebben, hoort ook dat je de Oekraïners dan niet kunt gaan voorschrijven wanneer dit is afgelopen.
Ja, maar dus door ze heel erg te helpen. Ik bedoel, in Duitsland zie je een heel stevige morele discussie ook over het sturen van die zware wapens. Zeker. Moeten wij dat niet hier ook veel meer voeren?
Elke discussie is wat mij betreft welkom. Maar de discussie die het allerbelangrijkste is de discussie over een endgame. Wat gaan we doen hierna? En die discussie is in Europa wordt niet of nauwelijks gevoerd. En als we dat niet doen, en we laten tegelijkertijd de Amerikanen $40 miljard heeft het Amerikaanse congres op dit moment al uitgetrokken, terwijl de regering Biden maar $33 miljard vroeg. Ja, dan zijn zij niet alleen betaalmeester, maar zullen ze ook bepalen hoe het eruit ziet. Dat kon ik me voorstellen na de Tweede Wereldoorlog. Dat was tot op zekere hoogte na de val van de Berlijnse Muur ook nog begrijpelijk. Maar nu vind ik, nu moeten wij meedoen. Nu moeten wij Europeanen zelf mee uitmaken hoe die endgame eruit ziet.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wij moeten dus de endgame bepalen. Als we dan daarnaar kijken, wat zouden we dan moeten doen?
Nou, in de eerste plaats, wat ik al zei, die wapenleveranties moeten doorgaan, omdat Oekraïne mag niet verliezen. Wat winst is, dat maken wij niet uit. Dat wordt in hoge mate door de Oekraïners zelf bepaald. Overigens heeft Zelensky af en toe wel eens laten doorschemeren dat daar met hem over te praten valt. Hij heeft aangegeven dat hij met Poetin wil samenzitten. Die bereidheid is er. Er zijn genoeg conflicten waar leiders geen bereidheid hebben om elkaar te ontmoeten. Hij heeft ook aangegeven dat hij accepteert dat zijn land een neutrale status zal krijgen. Dat betekent dat hij zijn droom over de NAVO in ieder geval in de ijskast heeft gezet. Mm-hmm. En dat is verstandig.
Ja, de vraag is of dat neutrale nog wel een optie is voor Oekraïne, als je nu ziet wat er met Finland en Zweden gebeurt natuurlijk.
Dat is wel een optie, omdat de NAVO zal nooit een land accepteren met een grensconflict. En Poetin of de Russen en ook wat hier nog nakomt, zullen altijd een grensconflict of een conflict aan de grens blijven houden. Dat is precies wat Poetin de afgelopen 20 jaar heeft laten ontstaan. Hij heeft allerlei grensconflicten met NAVO, potentiële NAVO-toetreders, denk aan Georgië, heeft hij bewust gecreëerd als een soort van aan- en uitknop, een lichtknop die hij aan- of uit kon zetten om daarmee problemen te veroorzaken in die landen die in zijn ogen afvallig zijn geworden. Die dus niet meer onderdeel van de Ruski Mir, de Russische wereld, worden. En
ja, sommige dus ik snap zijn strategie wel, maar de vraag is of dat dus voor Oekraïne dan genoeg is. Hè?
Ja, daar zullen dus, en daar sprak Jaap gisteren ook over, daar zullen we misschien nu een stap verder op zetten. Kijk, Oekraïne zal daarvoor veiligheidseisen gaan stellen. Dus als die neutraliteit moet dan gepaard gaan met veiligheidsgaranties. Die heeft Oekraïne al eens een keer gekregen toen het kernwapens opgaf. Dat waren Russische kernwapens die door Oekraïners werden bediend en die op hun grondgebied stonden. Dat is ze niet goed bevallen. Want in 1994, Budapest Memorandum, hebben ze dat ondertekend. En toen dachten ze van de Fransen, van de Chinezen, van de Russen zelf, van de Amerikanen, veiligheidsgaranties te hebben ontvangen. En die bleken niks waard te zijn. Dat heeft in de rest van de wereld ertoe geleid dat landen die ook bang zijn voor een grote buur, dat die nu kernwapens zoeken. Dus dat is de eerste vreselijke les die we hieruit moeten leren. Veiligheidsgaranties aan Oekraïne moeten geboden worden door deels Europese landen. En natuurlijk ook door de Amerikanen, want daar worden ze als eerste gezocht. Maar ik denk zelfs ook door een land als Turkije. Dat vanwege zijn geografische positie, denk aan het belang nu van de Bosporus, direct in zo'n veiligheidsarrangement, in zo'n nieuwe veiligheidsarchitectuur moet worden meegenomen. En laat me dat dan combineren met wat Macron zei op 9 mei, in Straatsburg was het geloof ik, in ieder geval Europa Speech. Dat we moeten in die architectuur ook een nieuwe vorm vinden om aan de randen van Europa.
Ja, die vriendschapsband eigenlijk.
Ja, die vriendschapsband. En dat is eigenlijk wat we hebben gedaan, het associatieakkoord, maar dan plus. Associatieakkoord, weten we in Nederland nog, 2016 hebben wij dat verworpen. Althans, 30% van de Nederlanders die kwam opdagen. Daarvan heeft 60% weer gezegd, dat gunnen we Oekraïne niet. Een doodschop hebben we Oekraïne daarmee gegeven. Daarom rust op ons land, wat mij betreft, ook de morele verplichting om nu actief mee te denken over hoe die architectuur er straks uit moet zien.
Wordt dat jou wel eens verweten? Want de VVD natuurlijk. Hè? Je bent jarenlang buitenland woordvoerder voor de VVD geweest.
Ik denk dat ik een jaar van mijn leven ben kwijtgeraakt aan het campagnevoeren voor het associatieakkoord. Het vervelende daarvan is natuurlijk dat ik ook heb gezien hoe daar in het buitenland op wordt gereageerd. En niet in de laatste plaats in Oekraïne zelf. En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Hè? Recent was Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken.
Ja, je zat met hem aan tafel, volgens mij.
Ja, we hebben met hem gedineerd. Ik moest halverwege weg, want ik had die avond een mediaoptreden. En hij kwam ook aan tafel. En toen zei hij, ik ben hier eigenlijk maar met één doel. En dat is, ik wil die kandidaat lidstatus voor Oekraïne, voor de Europese Unie, wil ik zeker stellen. En hij nam het Nederlandse politici die had gesproken kwalijk dat ze daar zo met meel in de mond hadden gesproken. Waarop iedereen mijn kant op keek. Zo van, nou, kom jij dan maar even uitleggen waarom je daar ook niet voor was. Want ik ben heel erg voor die associatie. Ik pleit er nu dus ook voor om die associatie uit te breiden, aan te vullen met een echte veiligheidscomponent. Alleen ik ben tegen lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO. Heb ik ook altijd bepleit, trouwens ook in Kiev toen ik nog politicus was. Maar ook op dit moment tegen het te snel aanbieden van een kandidaat lidstatus, omdat het niet goed is voor Oekraïne, maar ook niet voor de Europese Unie. En dat begint niet in 2016, dat verhaal. Voor Nederland begint dat verhaal al in 2004. En dat begrijpen heel veel politici niet. Ja,
maar leg dat even uit, dat begon in 2004?
In 2004 heeft Nederland natuurlijk ook al nee gezegd in een referendum, toen tegen de Europese grondwet. Omdat, ik moet het even samenvatten, maar we eigenlijk in grote mate het sentiment was, Europa wordt, dus de EU, wordt te snel, te groot, te duur, is te bemoeizuchtig en gaat over ons, maar vooral zonder ons. Nou, dat te duur zullen we even laten zitten. Over die besluitvorming ook even. Maar nu even over te groot. Nederland heeft toen, het was de eis van het CDA destijds, ere wie ere toekomt, heeft er toen voor gezorgd dat die beroemde Kopenhagen-criteria, waar toetreders aan moeten voldoen, dat die is uitgebreid met een extra voorwaarde. En dat is dat de Europese Unie de instellingen het zelf ook moeten kunnen verwerken. Dan hebben we een enorme Big Bang-uitbreiding gehad in 2004 met 10 landen. Daar zijn we nog steeds van aan het bijkomen.
Ja, kijk nou hoe gaat niet heel makkelijk.
Gaat niet echt heel makkelijk.
En dat is een ander statement. Ja.
Vervolgens hebben we 4 tot 5 Balkanlanden die zitten te wachten op die status, of hem al hebben verworven en waar waar niet mee wordt onderhandeld, omdat we grote beloften hebben gedaan aan hen. Ja, als je daar Oekraïne ook nog een keer aan toevoegt, dan is dat de spankracht van Europa die overschat je. Dus als je Europa zelf van binnen wilt uithollen, dan moet je die uitbreiding op een holletje doorvoeren. Dat willen we niet. Dus het is niet een. Het is niet tegen Oekraïne, nee. Het is voor de Europese Unie.
Maar ja, en had het ook wat uitgemaakt? Stel dat ze wel dat lidmaatschap hadden gekregen. Wat
nou,
had
kandidaat
dat?
Kandidaat-lidmaatschap. Lidmaatschap is echt misschien al wel 30 jaar verder.
Had dat uitgemaakt voor de situatie waarin we nu zitten?
Nee.
Want dat is ook een rare discussie eigenlijk om te voeren.
Dat zal de oorlogsinspanningen niet verbeteren. Het is wel zo dat het een perspectief kan bieden aan de bevolking. Dat is ook wat al die leiders. Neem bijvoorbeeld Edu Rama van Albanië. Die komt elke keer hier op bezoek en dan zegt hij tegen al die politici, ik was er daar één van, u moet mij die kandidaatstatus geven, u moet met mij gaan onderhandelen, want dan kan ik in mijn eigen binnenland de hervormingen blijven verdedigen. Waarop ons antwoord dan standaard is, ja, als u dat intrinsiek al niet wilt, dan kunnen het niet voor u doen. En daar kom je direct aan de crux van het probleem. Die toetreding tot deze exclusieve club is bijzonder moeilijk.
Ja.
Gaat met ontzettend veel pijn en moeite gepaard. Gaat waarschijnlijk ook gepaard met een omslag in het denken in die landen die aan het toetreden zijn. Dus wees nou voorzichtig daarmee. En als je iets anders ervoor in de plaats kunt stellen waar ook genoegen meegenomen kan worden, en daarom zou ik het idee van Macron aangevuld met een uitbreiding van associatieovereenkomst, waarbij ook veiligheidsgaranties kunnen worden geboden. En ik denk dat daar ook Turkije in moet worden betrokken. Die kan je in die architectuur meenemen. Dat is wat de toekomst van Europa,
en
wat Turkije, ons continent moet zijn.
Turkije stribbelt natuurlijk aan alle kanten tegen, maar ook daar hoor ik van alle experts, joh, de soep wordt niet zo heet.
Nee, dat is nu op toetreden. Kijk, de Turken hebben de logica van de bazaar. Dus ze zullen altijd afdingen. Er moet iets meer voor terugkomen dan strikt genomen met de toetreding van Finland en Zweden gepaard zou moeten gaan. Dus wij vinden dat niet rationeel. In de internationale realpolitiek die de Turken als geen ander weten te bedrijven, is het volstrekt rationeel. En uiteindelijk kan je dat ook wel leveragen. Dus de Amerikanen gaan ze dat oplossen voor ons. Nou, mijn vraag is, wanneer gaan we dat zelf oplossen? En dat zeg ik ook tegen degene die altijd voor autonomie pleiten, dat ze nu eindelijk eens een keer erkennen dat we dit met Amerikanen moeten doen. Met andere westerse landen. Misschien zelfs met de Turken.
Ja, maar toch wel een beetje minder Amerikanen. Want daarin merk ik dat jij ook een beetje aan het bewegen bent, de ene en de andere kant.
Nee, dat is dat verschil tussen autonomie, namelijk helemaal zelf doen. En strategische soevereiniteit, waarbij je wel zelf nadenkt en besluiten neemt, maar waarbij je erkent dat je voor de oplossingen, voor de middelen, voor de assets, als je dat in defensietermen of in militaire termen uitdruk. Voor die assets zul je moeten samenwerken binnen de NAVO, bijvoorbeeld met niet-Europese of niet-EU-landen. Want ga maar eens na. Wat zijn de landen die op dit moment, even los van de Baltische Staten en Polen, wat zijn de landen die Oekraïne het meest helpen en daar ook al mee begonnen waren voor 24 februari? Mm-hmm. Dat zijn niet EU-lidstaten. Mm-hmm. Dat is niet Nederland. Mm-hmm. Dat is Canada. Dat is Turkije. Dat is het Verenigd Koninkrijk. En dat zijn natuurlijk de Amerikanen. Allemaal niet-EU. Allemaal wel NAVO. En dat is een aanwijzing voor waar we die veiligheidssamenwerking moeten zoeken binnen de NAVO.
Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En ook wat het grote geopolitieke spel is wat op dit moment gespeeld wordt. Want de wereldorde verandert ook als we kijken naar de toekomst van Oekraïne. Blijf luisteren zo meteen meer met Han ten Broeke, directeur van het HCSS.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 4 kopstukken uit de wereld van Oekraïne. En we gaan met name kijken wat nou de toekomst is van Oekraïne, maar ook de impact die het heeft op ons allemaal. Later deze week praat ik nog met internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops over het bewijsbaar maken van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Abonneer alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, want dan mis je geen aflevering van ons. Mijn gast vandaag is Han ten Broeke, directeur politiek politieke zaken van de Hague Center for Strategic Studies. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de slagkracht van de NAVO en de impact op de wereld en de geopolitieke orde als het gaat om de oorlog Oekraïne. We gaan zo met dat laatste beginnen, maar tijdens de break zaten we even met elkaar door te praten over die architectuur die jij benoemde. En je moest daar nog een belangrijk punt maken.
Ja, kijk, mensen die nu hebben geluisterd, van, ja, maar wat bedoelt hij dan precies? Hè? Eigenlijk het model wat we zouden kunnen volgen als je het hebt over die nieuwe architectuur, waarvan ik vind dat met name Europese hoofdsteden zich daar actief over moeten gaan uitladen, inclusief ook trouwens Den Haag, is het model P5 plus 1. En dat is, moet ik even uitleggen, dat is het model wat ooit gevolgd is bij de onderhandelingen met Iran, om daar sancties op te leggen, of om Iran in ieder geval geen kernwapen te laten krijgen. Dat leidde tot een verdrag. Dat verdrag werd door Trump verscheurd. Dat hoop ik natuurlijk dat nu niet gebeurt. Nee. Maar die P5 plus 1 zou er wat mij betreft kunnen uitzien. Je neemt de drie leden van de Veiligheidsraad, de westerse leden. Want het gaat om ons continent. Daar zijn de Russen, kunnen daar vanzelfsprekend geen onderdeel van uitmaken. En de Chinezen trouwens ook niet. Dus dan heb je het over de Verenigde Staten. En je hebt het over Groot-Brittannië. En je hebt het over Frankrijk. Die zou je kunnen aanvullen met Duitsland. Van groot belang voor zeg maar dat Napoleontische moment wat Europa nu aan het doormaken is, worden we ook geopolitieke macht. De Duitsers gaan dat mee en misschien wel als eerste bepalen. Ja. En ik denk dat je daar Turkije bij nodig hebt. Daarmee dwing je Turkije direct in dezelfde veiligheidsoverwegingen die zeg maar aan die architectuur vorm moeten geven. En dan de plus één is Europa, de EU. En dat zou de veiligheidscommissaris kunnen, de buitenlandcommissaris zou dat kunnen zijn. Daarmee heb je precies de partijen bij elkaar, ja, waarvan ik vind dat die nu de toekomst van dit continent moeten gaan bepalen.
Oké, en dan moeten dan wel een paar stappen worden gezet. En de vraag is, hoe eensgezind zijn we nou uiteindelijk? En dat is denk ik mooi om even de kettingvraag ook bij te pakken. Want we hebben hem al een paar keer aangehaald. Ja. Voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer heb ik gisteren gesproken. En hij had deze vraag voor jou. Twee vragen zijn het.
Ik heb eigenlijk twee vragen aan Hand ten Broek, als het mag. Eén, hoe hij aankijkt tegen de politieke positionering waar we het over hadden van het Westen. Is die nog wel eensgezind en blijft die op termijn eensgezind? En meer specifiek, ziet hij een oplossing voor de gigantisch dreigende hongersnood. En voor de Zwarte Zee, die door Rusland wordt beheerst op dit moment, en waar dus ook geen civiele schepen kunnen varen, omdat de Oekraïners in feite hun graan niet kwijt kunnen, havens zijn kapot gebombardeerd, et cetera. Dus ik zou dat aan Han willen vragen, die dubbele vragen aan Han ten Broek willen stellen.
Ja, de tweede vraag is misschien wel de meest belangrijke en de meest urgente en de meest onderschatte. Laat ik daarmee beginnen. Die hongersnood die dreigt is gigantisch. Is misschien nog wel acuter dan de olie- en gascrisis waar we het nu over gaan hebben, omdat we de prijzen zien stijgen. Maar die hongersnood die hierbij komt, heeft nog weer heel veel andere effecten. Vluchtelingenstromen, om het wat te noemen.
Wij hebben hier een Big Five gemaakt onlangs over de mondiale voedselcrisis.
Ja, terecht.
Maar eigenlijk hebben we veel te weinig.
Ik kan nu niet al die statistieken. Ik zou zeggen, pak de Economist voor degene die er staat een heel mooi stuk in. Maar als je combineert hele slechte oogst in China, die ook de helft van tarwe produceren voor de exportmarkten, gecombineerd met de andere graanschuur van Europa, en dat is eigenlijk Rusland en Oekraïne samen. De Russen doen dat tegenwoordig ook zelf, maar die zullen het voor de eigen markt gebruiken. En je combineert dat met het feit dat van Egypte, Libanon tot en met Tunesië, alle landen afhankelijk zijn in Noord-Afrika voor hun voedselvoorziening daarvan. Sommigen wel tot 30-40% van de calorieënintake van mensen. Sub-Sahara-Afrika. Dan zie je wat voor een gigantische dreun deze oorlog ook op een ander continent kan veroorzaken.
Wat veel meer gevolgen gaat hebben, uiteindelijk ook voor ons allemaal. Want er is, kijk, je zou ook willen dat we intrinsiek gemotiveerd zouden zijn om dit gewoon erg te vinden en daar iets aan te doen. Maar ben je dat niet? Want we weten ook een beetje wat onze houding is intussen rond dit soort zaken. Uiteindelijk komt het ook bij ons. Hè? Nou ja, die vluchtelingenstroom komt absoluut bij ons. Als jij honger hebt, en je kan je gezin
het
niet voeren.
Het heeft allemaal effect op alle grote thema's die we spreken. En ik kan me voorstellen, mensen die zitten te luisteren, het wordt me te veel. Laten we de wereld weer kleiner maken. Ja, dat gaat niet meer. Maar één goede boodschap. Dit zijn de momenten waarop de wereld ook of het algemeen ook in staat is om weer tot iets nieuws te komen. Ik ben daar eigenlijk wel optimistisch over. Maar er moeten wel een paar dingen voor gebeuren. En Jaap vroeg om een oplossing. Niet dat ik hem direct bij de hand heb. Ik denk ook niet dat hij dat van mij verwacht.
Maar welke richting?
Ik denk dat er op het moment dat dit Het conflict dreigt nu een beetje naar een soort stalemate. Een
frozen conflict.
Een frozen conflict. Oh, ja, het is dan niet frozen, want er worden wel ontzettend geleden en nog steeds gesneuveld. Ik denk dat wat nodig is, is dat er een marineoperatie komt die. Daarvoor heb je de steun van de Russen en ook de Oekraïners nodig. De Oekraïners zullen dan een deel van die mijnen weer moeten weghalen. De Russen zullen een konvooi moeten toestaan om weer naar de haven in Odessa om die vrij te maken. Tot het moment dat dat gelukt is, en dit kan alleen maar lukken als onderdeel van zeg maar een bestand, zul je moeten proberen over land, dat is dus via treinen en op andere manieren vrachtwagens, om zoveel mogelijk van dat graan, om dat weer het land uit te krijgen via Roemenië, Bulgarije, et cetera. Dat lukt misschien met 20%. Daarmee kun je het ergste leed kun je stelpen. Die moet naar de allerarmste in Sub-Sahara-Afrika. Want daar is de dreiging het grootst. En daar kunnen we niet hebben dat daar ook weer nieuwe vluchtelingenstromen ontstaan. Dat daar weer nieuwe conflicten op laaien. Ja, en daarna zou je dus die blokkade moet moet op een bepaalde manier opgeheven worden. En ik denk dat andere landen dan de Europese, zeg maar de landen die het meest aan wapens leveren, kunnen vanzelfsprekend niet de landen zijn die dat doen.
Ja.
Maar de Egyptische marine zou dat misschien wel kunnen doen. Nou, dat vergt een enorme inspanning van diplomaten op de wereld. En die moeten ruim baan krijgen om zo'n operatie nu mogelijk te maken.
En dan moet je ook afvragen hoe de rest van de wereld eigenlijk kijkt naar ons optreden. Want dat zei Jaap de Hoop Scheffer ook heel duidelijk.
Ja.
Want dan kom je ook een beetje bij die. Laten we hem nog even parkeren. Want laten we eerst even die andere vraag pakken. Ja. Hoe eensgezind zijn we als Westen? En om dan de brug te maken hoe de rest van de wereld.
Laat me
naar
proberen
mijn
één vraag te beantwoorden. de rest van de wereld kijkt anders naar ons. 141 landen die resolutie ondersteunen, lijkt een enorme steun voor onze manier van optreden op ons eigen continent. Maar als je ziet dat die 33 landen of 32 landen die zich onthielden, de helft van de wereldbevolking omvatten. Indonesië, China, India vooral.
Precies, daar
dan,
moet,
dan,
op, ja.
dan denk ik dat het besef indaalt van, oh wacht even, maar in de rest van de wereld kijkt men hier anders naar. Is dit conflict veel meer ver van hun bed? Maar er is één verschil. Het is wel ons continent. En daarom, wij gaan erover en daarom moeten we nu ook opstaan om dat gewoon op te eisen. Dat heb ik net aangegeven. Dat is die strategische soevereiniteit. Ja. Zelf kunnen nadenken over die oplossing.
Mm-hmm.
En vervolgens wel met de rest van de wereld, en zeker met coalities die westerse principes naast heeft, de Amerikanen, de Canadezen, om daar een veiligheidsoplossing mee te
realiseren. Maar hoe eensgezind zijn we daar? Eenmaal daar heeft Jaap de Hoop Scheffer best wel zorgen over.
Ja.
Hè, dat er ook een soort verscheuring komt, omdat we nu niet genoeg nadenken over hoe het straks moet na die endgame.
Ja.
Deel jij die zorg?
Ja, want hij zegt het volgens mij nog wat subtieler dan ik het nu doe. Maar hij zegt, er zit een verschil tussen wat je hoort in Washington. Met Austin bijvoorbeeld, de minister van Defensie. Die had over degrading van de Russische mogelijkheden om nog weer ooit op te staan. Dus de Britten die langs die lijnen lijken te denken. Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken. Met een hele bijzondere speech. En daar in Berlijn en in Parijs hoor je dat niet. En ik vind dat Berlijn, Parijs. Maar ook Den Haag, ook premier Rutte, die op dit moment zich helemaal ongans reist in Europa. En die het oliemannetje van Europa aan het worden is. Beetje wat hij hier in Den Haag is, of misschien was. Dat doet hij nu in Europa. Ik vind dat Nederland, ook met onze geschiedenis, MH17. We hebben de meeste slachtoffers buiten die twee landen die nu oorlog voeren met elkaar. Vanwege 2016, die rotschop die we Oekraïne hebben verkocht met dat associatieakkoord. Dat ook op ons een verplichting rucht om mee te denken aan die nieuwe. Aan die nieuwe architectuur waar je net over had.
En doen we dat dan voldoende? Is het lastig om te vragen aan een collega VVD'er natuurlijk?
Nee, helemaal niet. Ik zeg dat we daar onvoldoende aan doen. Ja, dat vind ik dat we daar helderder over zouden moeten en ook kunnen zijn. En daarmee, als Europa zich iets breder maakt, dan leidt dat er ook toe dat we afwachtend zijn, is de kans ook groot dat we iets meer eenheid weten te produceren. Dus nu hebben we bijvoorbeeld 5 sanctieronden gehad met grote eenheid die niemand had verwacht van de Europese Unie. Ik ben nog steeds positief dat ook die 6e sanctieronde, dat we die in grote mate van eenheid kunnen afsluiten. Maar Europa zal ook moeten leren dat we in die buitenlandpolitiek soms ook een eenheid hebben die niet altijd 27 landen omvat. Bijvoorbeeld een land als Hongarije is heel goed als die een keertje kunnen zeggen, ook tegen hun eigen electoraat, ja, hier doen we even niet aan mee.
Ja.
We zijn even niet van die meerderheid. Maar we houden de meerderheid niet tegen.
Oké, maar dan is het ook van, wat ga je nou uiteindelijk willen, hè? Als
dat
al die
is die
landen
P5 plus 1, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, maar misschien ook He, want daar spraken we eerder ook over. Wij houden ook Oekraïne bezig in deze oorlog. Wij steunen. En die steun kunnen we aan de ene kant ook goed gebruiken. Maar wat vind je bijvoorbeeld van de uitspraken van Kissinger? Die heeft gezegd, Zelensky moet gewoon een deel van zijn land opgeven.
Ja, dat wordt denk ik in heel veel diplomatieke kringen gedacht. En niet hardop gezegd. De oude meester zegt het wel hardop. Ik ben het daar niet mee eens. Omdat het principe waarvoor wij op dit moment die wapens leveren en die steun bieden en die sancties die wurgend zijn op Rusland uitoefenen, is omdat wij willen dat die rules-based order op dit moment wint. Dat is niet hetzelfde als dat Oekraïne wint. Oekraïne mag niet verliezen, zodat wij onze orde overeind kunnen houden.
Maar uiteindelijk,
en daarom bepaalt Oekraïne bepaalt hoe lang dit duurt.
Ja, maar uiteindelijk is Rusland toch gewoon te sterk als het gaat militair om uiteindelijk gaat Oekraïne toch aan het. Wat iedereen
deze ook week is heel
positieve successen iedereen benoemt. Als je naar de realiteit kijkt.
Ja, kijk, we moeten afwachten. We hebben totaal overschat hoe sterk het Russische leger was. Ook het Russische leger heeft een adempauze nodig. Die kunnen niet eindeloos op deze manier doorvechten. Maar het is evident dat deze week Oekraïne een behoorlijk wat tegenslagen te verduren heeft gehad. Het zal een race worden tussen Russen die op adem moeten komen en dus niet heel erg kunnen doorduwen, en de Oekraïners die nieuwe westerse wapens in gebruik kunnen nemen om daarmee in ieder geval, en dan kom ik weer uit op Kissinger, want hij noemde dat status quo ante, wat een heel moeilijke omschrijving is van, althans hoe vertaal ik het dan maar even, als we teruggaan naar 24 februari, dus dan dat we in de originele situatie zitten van 24 februari, altijd nog met de Minsk-akkoorden en Krim is dan weg, dan zou het voor hem al goed zijn.
Ja.
Maar ik denk dat dat een moment is voor misschien een bestand.
Ja.
En dan,
maar is in alle eerlijkheid niet ook dat we met z'n allen heel erg moeilijk vinden om dit te zeggen, dat misschien Oekraïne een stuk van zijn land moet opgeven.
Daarom,
eigenlijk als
ik
je
zeg
vergelijkt
het ook niet, omdat ik het ook echt niet vind. Ik vind ook dat de Oekraïners zelf dat moeten bepalen. En ik denk eerlijk gezegd dat het realisme in Kiev ook groter is dan men op dit moment kan zeggen. Er is nu 82% van de Oekraïnse bevolking is van mening dat er doorgevochten moet worden. Maar als er geen winst meer wordt geboekt en geen uitzicht meer is, dan kan ook dat veranderen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik daarover, hij is veel geciteerd al deze uitzending, voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer, ook over de historische periode waar de NAVO nu in zit. Luister het gesprek zeker terug via bnr.nl, want het was heel boeiend. Mijn gast vandaag is Han ten Broeke, directeur politieke zaken van The Hague Center for Strategic Studies. Ik denk dat wij het woord vechten met de tijd vandaag. Dus laten we eerst even ons huiswerk doen en de kettingvraag doorpassen. Want je mag een korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Die spreek ik overigens vrijdag, want vanwege Hemelvaart hebben we morgen geen uitzending. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, ik zou aan Geert-Jan willen vragen hoe hij aankijkt tegen dat proces, dat eerste proces wat de Oekraïners nu hebben gevoerd tegen een Russische militair die terecht stond voor oorlogsmisdaden. Hij is een tankcommandant. En hij wordt ervan beschuldigd dat hij ongewapende burgers, een bejaarde man, zou hebben omgebracht op 28 februari, dus vlak na de interventie. Hoe Geert-Jan daar tegenaan kijkt? Want dit is natuurlijk, eigenlijk zou dat een krijgsgevangene moeten zijn, die zou dus voor een militair tribunaal moeten worden gebracht. En omgekeerd, als hij die vraag heeft beantwoord, hoort daar ook bij het spiegelbeeld wat er dan moet gebeuren met de krijgsgevangenen die door Rusland zijn gemaakt, bijvoorbeeld in Mariupol, het beroemde, of beruchte moet ik ondertussen zeggen, maar beroemd voor de Oekraïners, Azovstal-complex.
Mooie vragen, en dat is echt helemaal zijn cup of tea natuurlijk. Dus dat wordt heel interessant om ook dat perspectief met hem te gaan bespreken.
Nou, hij is natuurlijk de deskundige in Nederland.
De deskundige, ja.
Net zoals Jaap ook een enorme deskundige is.
Ja, en jij
maar,
ook.
Ik mag er dus in zitten. Laat je slaan.
Ja. Nou ja, laten we in de krap 6 minuten die we nog hebben... proberen toch nog even die geopolitieke wereldorde... en daarbinnen ook de NAVO. Want je hebt al gezegd, laten we wel met hulp van Amerika... maar laten we Amerika ook niet te veel de dienst laten uitmaken.
We denken voor onszelf. En in onze uitvoering hebben we de Amerikanen nodig.
Ja. En nou ja, dan zien we natuurlijk ook wat er allemaal met de NAVO qua verschuivingen plaatsvinden met de uitbreiding van Finland en Zweden, waar we het al even hebben over gehad met Turkije. Ja, daar zullen we uiteindelijk wel uitkomen. Uiteindelijk.
Ja, maar dat betekent dus ook dat de Nederlanders moeten accepteren.
Ja.
En dat vinden we heel lastig, hè?
Ja.
Dat de Turken gewoon meedoen. De Turken die in onze ogen natuurlijk foul play. Dat is wel de manier waarop het in de wereld gaat. Dus wij zullen ook geopolitiek wat meer realpolitici moeten worden. En Nederland zal moeten leren dat geopolitiek ons leven meer dan iets anders beïnvloedt. We hebben het net al gehad over honger. We hebben het gehad over gasprijzen. We hebben het gehad over olie. De inflatie. Mensen moeten bezuinigen. Dus geopolitiek komt direct thuis. Ik had de hoop dat we dat in 2014 die les hadden geleerd. Toen hebben we natuurlijk MH17. Nou, in dat vliegtuig zaten veel ook bekenden van mij. Een goede vriend van mij. Waar ik op het die daar weer iemand kende waar we samen op een huwelijk zijn geweest. Nou, zo zijn er heel veel Nederlandse verhalen op dat vlak. In dat vliegtuig zaten eigenlijk mensen die ofwel voor Shell op reis waren, want dat is een Shell-vlucht, ofwel mensen die bijvoorbeeld naar Indonesië gingen, zoals het gezin wat ik dan kende. En eigenlijk staat dat een beetje model voor hoe Nederland naar het buitenland kijkt. Als een verdienmodel of een vakantiebestemming. En we moeten leren dat het buitenland dus ook een plek is waar je volledig onverwacht in een conflict je leven kunt verliezen, waar je misschien op het NOS-journaal nog nooit over had gehoord. Dat is die geopolitiek die nu zijn entree doet.
Ja.
Dat heeft met COVID hebben we dat ook gehad. Dat was een externe shock. We zitten in hoogconjunctuur.
Dat is eigenlijk ook een goede oefening over wat er nog
is
gaat komen.
Een soort drill-oefening hebben we daarin gehad. Maar die hadden we dus kennelijk nodig. En nu moeten we geopolitiek gaan inprijzen. Dat moet zowel in het katshuis gebeuren, dus in de regering of in de treffenzaal, maar ook in alle boardrooms van Nederlandse bedrijven.
Maar waarom vinden we dat nou zo moeilijk? Want je zegt eigenlijk, we hebben dat besef helaas nog steeds niet, na alles wat er is gebeurd. Ik bedoel, het begint misschien wel iets te kantelen, maar...
Nederlanders kijken naar het buitenland toch heel vaak, en ook Nederlandse politici naar het buitenland, of met een heel moreel oordeel, wat niet werkt, wat niet... Ik ben niet tegen een waardegedreven buitenlandpolitiek. Die veroordeling krijg je dan direct, van die mensen die heel graag de hele dag de rest van de wereld de maat willen nemen. Alleen het punt is, in het buitenland hebben wij niet, zoals in het binnenland, kunnen we niet dezelfde normen, waarden en rechten opleggen. Er is wel een internationale rechtsorde, maar je ziet alleen in Oekraïne hoe moeilijk het is om die te bewaken. En als je daar de meest rudimentaire vormen van overeind kunt houden, is dat al in ons belang. En soms moet je daarvoor, om het hele grote kwaad te bestrijden, moet je zaken doen met veel kleiner kwaad. Het is niet fijn om met Erdogan te moeten onderhandelen, om vluchtelingenstromen te kunnen beteugelen. Het is niet fijn om Erdogan in een positie te plaatsen dat hij ja of nee kan zeggen tegen Zweden of Finland. Maar dat is wel the way of the world.
En tegelijkertijd moeten we misschien ook wennen dat we te veel moeten hangen aan Amerika en dat we niet te veel de Amerikanen moeten laten bepalen.
Exact, want de Amerikanen, hetzelfde geldt helaas ook voor de Britten, die zich buiten de Europese Unie hebben opgesteld, maar dan heel graag wel, we willen meepraten over defensie. Iets waar ze nooit over hebben willen praten toen ze erin zaten, is dat we kunnen niet door een anglo-saxische bril, want die wordt uiteindelijk gedreven door kiezers en belastingbetalers in Kansas of in Edinburgh. En dat moeten wij dus zelf willen doen.
Ja,
dus
maar we zijn ook verslaafd aan dat Amerika.
Ik dus niet. Graag wordt mij dat wel eens verweten. Ik ben heel erg. Ik zal de Amerikanen niet makkelijk kritiseren, want ze hebben die moeilijke rol van politieman in de wereld veel te lang op zich moeten nemen, omdat wij te beroerd waren om het te doen.
Mm-hmm.
Maar nu onze defensieuitgaven omhoog gaan. Nu Duitsland is afgestapt van zijn Oostpolitiek.
Mm-hmm.
Nu ook wij, wat realistischer worden op hoe om te gaan met autoritaire of zelfs dictaturen aan onze grenzen. Dit is het moment. En daarom noemde ik dat. Het is een Napoleontisch moment. Een moment waarop ons continent zelf moet gaan bepalen hoe willen we die veiligheidsarchitectuur van onze kinderen, kleinkinderen en generaties van de 21ste eeuw vormgeven.
En ook goed kijken naar wat de belangen uiteindelijk zijn van de Amerikanen, waarom ze dingen doen zoals ze doen. Ben je het eens uiteindelijk met Poetin die de VS beschuldigt van een proxyoorlog?
Nee, het is geen proxyoorlog, want dat zou weer onrecht doen aan het feit dat bijvoorbeeld de Baltische Staten al heel lang meedoen hierop. En die hebben ons gewaarschuwd. Het doet onrecht aan de Polen die volop meedoen. Het doet onrecht aan de Canadezen die de troepen daar hebben getraind. Iets wat wij ook hadden kunnen doen de afgelopen jaren. En het hoopt dat het onrecht doet aan landen al. En doet onrecht aan de Fransen die ook heel veel doen waar te weinig aandacht voor is. En ik hoop dat het ook onrecht gaat doen aan de bijdrage van Nederland die nu goed op gang is gekomen, maar wel heel laat.
Ben je hoopvol als het gaat over dit conflict?
Ik ben een aardsoptimist. Het is heel moeilijk, maar zaken zijn oplosbaar. En de geschiedenis van de mensheid heeft ook laten zien dat als de crisis heel groot zijn, vaak gepaard met oorlog, conflict, natuurrampen en dat soort zaken. We hebben nu een epidemie, een oorlog op ons continent. En er komt misschien straks een hongersnood. Het klinkt allemaal vreselijk.
Ja, want dat is niet echt optimistisch te noemen.
Nee, maar nu komt het erop aan of er staatsmannelijk en staatsvrouwelijk, hoop ik. Kijk naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van iemand als Annalena Baerbock in Duitsland. Maar ook anderen die opstaan en zeggen, in Europa kunnen we dit zelf. Wij denken voor onszelf en we handelen met anderen.
Dank je wel, Han ten Broeke. En ik hoop dat we er nog eens een keer over kunnen verder filosoferen hoe dat verder gaat. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn al zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Maar blijf gewoon live. Zometeen Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.